NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Code Kloet.
Ja, welkom bij Radio Doc. Ik vraag zo af en toe of en hoe u onze podcast beluistert. En als ik leuke reacties krijg, dan deel ik die graag met u. Zo kregen wij een mail binnen van Rudy Noordhausen, die Radio Doc onder meer beluistert in de moestuin en tijdens het bierbrouwen. Nou, ik zou zeggen proost Rudy en aan alle andere luisteraars, laat van u horen. Ons e-mailadres is redactie@npodoc.nl. Ja, toen ik hoorde waar onze eerste documentaire van vandaag over gaat, moest ik gelijk aan de grote Connie Stewart denken. Zij zong: bent u ooit wel eens gestoken door een bij? En was het net zo'n grote bij als die bij mij? Ja, want we horen het vaak in het nieuws, het gaat niet best met de bij. Bijen hebben te kampen met de varroa-mijt, colony collapse disorder en pesticiden. En dat is niet alleen slecht nieuws voor natuurliefhebbers, maar voor iedereen. Want zonder bijen geen bestuiving. En dus ook geen appels, peren, kersen, aardbeien, tomaten, aubergine, paprika, kool, sla, peen en ui. Om de bijen en dus de wereld te helpen, besloot radiomaker Stef Visjager zelf bijen te gaan houden. In de hoop op af en toe een potje eigen honing en meer inzichten in de imkerwereld. Het zou een pijnlijke ontdekkingsreis worden. Luister naar Wij en de Bij.
Bee for the honey, bee, bee for the, yeah. Bee for the honey, bee, bee for the.
Hey Geert.
Hey Stef. We zijn in blijde verwachting van een zwerm dus.
Oh, wat geweldig.
Die we vandaag in de kast kunnen stoppen.
Oh, wat een feest. Ik ga de schuif met muisjes tevoorschijn halen.
Het is 26 mei 2018 en ik krijg een bijenvolk in mijn stadstuin in Amsterdam. Geert, de leraar van mijn imkercursus, komt de zwerm bijen brengen. En mijn medecursisten Rosa, Ines en Maisha gaan me voortaan helpen met mijn bijen. Zij staan al in de tuin, samen met een paar dappere buren. Andere buren hebben ramen en deuren hermetisch gesloten. De bijen zitten in een grote rieten mand, een kieps, met daarover een gazen doek gebonden. En daardoorheen zie je de bijen zitten.
Lieve buurvrouw, wil jij ook nog even kijken?
Dan zie je ze eronder hangen.
Oh ja.
Kijk maar, vrienden. En nu zien jullie, daar hangen al die bijen, houden zich aan elkaar vast.
Kom maar, jongens.
Wow. Het zijn er 10 of 12.000 ongeveer, denk ik.
Het is een warme dag en we zijn in korte broeken en mouwloze shirts. We hebben op imkercursus geleerd dat het goed is om zonder handschoenen te werken. Want dan ben je veel voorzichtiger. En bijen steken in principe niet. Want als een bij steekt, gaat ze dood. Maar nu ik die 12.000 bijen zie vriemelen en weet dat ik die zo in de bijenkast moet kieperen, loopt het zweet me koud over de rug.
Mag ik het doen, Geert?
Ja. Goeie stevige tip.
1, 2. Ja.
Ja.
Ik sta met die rieten kieps in mijn handen, terwijl Geert er ferme klappen op geeft. Bij iedere klap zoomen er meer bijen rond mijn onbeschermde armen en benen. Mijn angst is dat ik een onverwachte beweging maak als ik gestoken word en misschien wel die hele kieps laat vallen. Maar het gaat goed. Ik word gestoken, voor het eerst in mijn leven. Nu weet ik tenminste hoe dat voelt. En ik onderga dat wonderbaarlijk rustig. Alle bijen belanden in de kast. Het is gelukt. We hebben een eigen volk.
Nou, jongens.
Nou, vertel zo op je eerste prik.
Met prik?
Ja, dus inderdaad, met prik is dit champagne met prik.
Stef, gefeliciteerd.
Dankjewel.
Succes, hè, met de bijen.
Willen jullie ook wat drinken, jongens? Dan moet je even over het hek komen.
De volgende ochtend stuur ik dit gesproken appbericht aan Rosa, Marcia en Ines, die al snel mijn bijvrouwen heten.
Nou, goedemorgen bijvrouwen. Ik denk dat ik zelden een nacht zo slecht geslapen heb. De hele nacht werd ik wakker omdat ik dacht dat ik heel veel gezoem hoorde. Ik was heel vroeg wakker en ik was gaan kijken en toen zag ik echt heel veel bijen om de kast vliegen. Toen dacht ik, ja, wat nou? Weet je, als ze nu de buurt gaan verkennen en ze gaan gewoon de hele tijd, het is een mooie dag zondag, bij alle buren die buiten zitten om hun hoofd zoomen. Ik was echt heel zenuwachtig. Dus toen dacht ik, ga maar naar yoga. Toen dacht ik echt met hartkloppingen bij yoga, want ik dacht, ja, dadelijk staan ze nu allemaal bij ons voor de deur boos aan te bellen. Maar toen kwam ik om 10 uur thuis en toen zoemden er een paar bijen rustig om de kast. En alle buren zaten aan hun koffie en er was niks aan de hand. Maar ik had echt heel erg stress vannacht. Ik voel me nog niet echt imker hoor, of in ieder geval nog geen volleerd imker. Tjongejonge.
Het leven op aarde kun je samenvatten in 2 woorden. De bloemetjes en de bijtjes. Zonder bijen geen bloemen. Zonder bloemen geen voedsel. En zonder voedsel geen mensen.
Honeybees are an essential part of American food production, but now they are dying off at an alarming rate.
De honingbij sterft massaal. Vaak worden pesticiden als de oorzaak aangewezen.
Het gaat slecht met de bijen. Dat hoorde ik op de radio, zag ik op tv en las ik in de krant. En als het slecht gaat met de bijen, gaat het uiteindelijk ook slecht met ons. Want bijen zorgen voor 80% van de bestuiving van onze gewassen. Zonder bijen geen eten. Dus toen mijn vriendin Ines vroeg of ik meeging op imkerles, zei ik meteen ja. Want dan kunnen we zelf bijen gaan houden en daarmee de natuur redden. Met als bijvangst mijn eigen honing. Goed plan. En zo ging ik samen met Ines op Natuurlijk Imkeren. Een cursus bij Geert van Kerkhoven. Is er dan ook niet natuurlijk imkeren, vroeg ik me nog verbaasd af. Want ik dacht dat iedere imker goed is voor de bijen. Maar dat blijkt anders te liggen. De eerste les zien we de documentaire More Than Honey.
Yeah, can you hear that?
Over de bio-industrie voor bijen.
That's the sound of money. Fresh printed money. Bees and trees. Nice.
We zien imkers die duizenden bijenvolken plaatsen op eindeloze hectares amandelboomgaarden. Een Faustiaanse deal, zegt de imker. Een deal met de duivel.
It's sort of a Faustian deal that we've made with the almond growers. We know going in that there are risks and opportunities in the almond orchards. You know, they pay a lot of money. I mean, you know, it's no mystery. We've got 4,000 hives here at $150 a hive. That's $600,000. To me, that's real money.
Een vliegtuigje bespuit de boomgaard met pesticiden terwijl de bijen er rondvliegen. Je ziet de bijen verschrompelen. Als de amandelbloesem na 3 weken bestoven is, laat de imker zijn bijenkasten op een truck en rijdt noordwaarts naar de appelbloesem in Washington en zo verder. Deze imker beschadigt niet alleen zijn eigen bijen, want door rond te reizen met zijn duizenden bijenvolken verspreidt hij bijenziektes over het hele continent. Maar dat weerhoudt hem niet. Hij verdient $600,000 in een paar weken en dat is een hoop geld. In de film zien we ook beelden van China waar het nog erger schijnt te zijn. Er zijn daar gebieden waar de bij door landbouwgif is uitgestorven en waar hele dorpen met een kwastje in de hand zelf de fruitbomen moeten bestuiven. Bizarre beelden zijn dat. Boomtakken vol bloesem en vol Chinezen. Het laat zien welke verschillen er zijn in de imkerwereld. Er zijn imkers die de bij zien als een soort vliegende melkkoe, en imkers zoals Geert, die er een radicaal andere mening op nahouden. Hij zegt, de bij is op de wereld om te bestuiven en niet om voor ons potje honing te zorgen.
Het feit dat we van de bijen producten kunnen winnen is eigenlijk een bijzaak.
Maar omdat imkers zo graag bijen wilden die veel honing halen en weinig steken, zijn ze superbijen gaan fokken.
Hebben we eigenlijk een beetje gestuurd in het genetisch bestand van bijen die we eigenlijk nu nog over hebben. En mijn punt is dat we niet noodzakelijk de bijen hebben overgehouden die het gezondst en het vitaalst zijn.
De bijen die het resultaat zijn van deze selectie geven inderdaad veel honing, maar ze zijn niet goed bestand tegen ziektes. Om die raszuivere bijen te krijgen, kopen reguliere imkers koninginnen bij kweekstations op Vlieland of Schiermonnikoog. Maar ook van veel verder, uit Sicilië bijvoorbeeld. Daar koopt zo'n imker een koningin die gegarandeerd voor nakomelingen zorgt met gunstige eigenschappen als veel honing halen, niet steken, niet zwermen. En zo'n koningin wordt dan per post toegestuurd. De imker knijpt de eigen koningin van zijn volk dood en hij plaatst de nieuwe koningin op de troon. Natuurlijke imkers zijn daar fel tegen. Zij menen dat een volk zijn eigen koningin moet kunnen kiezen en zijn eigen selectie moet kunnen maken. Dat de bijen dan in de loop der jaren weer sterk zullen worden en hun eigen afweer tegen ziektes kunnen opbouwen.
Wij zeggen van, ik ga niet voor de winter alle honing stelen van de bijen om dat zelf te kunnen consumeren en dan hun suikerwater moeten geven omdat ze anders doodgaan van de honger.
Dat is een ander belangrijk standpunt van de natuurlijke imkers. Je mag niet zomaar de honing wegnemen. In honing zitten veel meer voedingsstoffen en mineralen dan in suikerwater, zegt Geert. En daarom is het belangrijk dat de bijen zelf die honing eten.
Er zijn mensen die dus eigenlijk vinden dat als zij imker zijn en als zij daar tijd en energie in stoppen, dat ze daar iets moeten terug uithalen.
Honing mag je dus volgens de natuurlijke imkers alleen pakken om zelf te eten als de bijen genoeg hebben om de winter door te komen. Niet zelf de honing eten en de bijen suikerwater voeren. Tot voor kort dacht ik dat ik de bijen steunde door honing te kopen. Maar ook dat ligt dus anders.
Nou ja, ik imker al vanaf mijn 16e.
Ja?
Maar als leraar ben ik na mijn pensioen begonnen.
Dit is Ko Veldman.
Nou, dit is ons museum. Onze vereniging is 100 jaar oud en we hebben dus 100 jaar spullen verzameld. Nou, hier staat gewoon 100 jaar geschiedenis. Dat is hartstikke mooi. En dit is ons leslokaal ook.
Ko was insectenverzorger in Artis en nu geeft hij les over bijen.
Maar dus dit zijn alle verschillende soorten
korven? Ja, hier staat. We waren natuurlijk ooit echt met korven bezig. En na de Tweede Wereldoorlog kregen we een omslag naar kasten. Want korven, daar moest je het volk voor doodmaken, wil je ooit de honing eruit halen. Dat moest je afzwavelen. Er werd een lapje zwavel in de brand gestoken, korf erop, was het volk dood. Als hij 100 volk heeft, dan gaat hij in het najaar er dus 3/4 van doodmaken. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg een omslag naar kasten. Daarvoor al, maar het heeft een tijdje tijdens de oorlog stilgestaan. De Romeinen gebruikten deze al. Dit is echt een oude. Die zijn al heel oud en die werden al in de Romeinse tijd gebruikt. Maar deze in Twente, die kreeg je cadeau als je ging trouwen. Met een bijvolk erin, anders was het niet goed.
Een bruutshuf.
Ja. En ik kreeg een strijkbouw van mijn schoonmoeder, maar ik had liever een bijkorf gehad. Maar dat was wat je kreeg, want daar stond voor ijver, voor vlijt, voor zedelijkheid, voor van alles nog wat. Daar zat heel veel symboliek achter.
Mensen houden al duizenden jaren bijen. Er is honing gevonden in Egyptische koningsgraven van 6000 jaar oud. En die honing was overigens ook nog gewoon eetbaar. In een bijenvolk zitten zo'n 25.000 vrouwtjes, de werkbijen, 1000 darren, de mannetjes, en 1 koningin. De koningin is de enige die bevruchte eitjes kan leggen. Alle andere vrouwtjes zijn onvruchtbaar, maar hebben wel allemaal een taak. Wij zien alleen de haalbijen, de bijen die buiten nectar, water en stuifmeel zoeken. Maar in de bijenkast zijn er dus ook nog duizenden bijen. Die het broed of de koningin verzorgen, die schoonmaken, die honingraad bouwen. En er zijn waakbijen die het volk verdedigen. Dan de mannetjes, de darren. Die hoeven dat allemaal niet te doen. Zij hebben geen angel, kunnen het volk niet verdedigen en ze kunnen niet naar voedsel zoeken. Wat ze wel kunnen, is de koningin bevruchten. En dat doen ze tijdens haar bruidsvlucht. Na de bevruchting, in de lucht, valt de dar dood neer. Om die hele organisatie en taakverdeling in een bijenvolk voor elkaar te krijgen, moeten bijen precies met elkaar communiceren. Co legt uit hoe ze dat doen.
Er worden verkenners uitgestuurd en die vinden ergens een heel mooi plekje met hele lekkere honing. Dan gaan ze naar huis en dan gaan ze dat aan hun zusjes vertellen. Dat doen ze middels een dansje. Maar dat dansje doen ze in een hartstikke donkere kast. Stikken donker. Op een honingraad die dus verticaal hangt. Gaan ze dansen en dan leggen ze uit op een horizontaal vlak. Je moet over 3 kilometer daar linksaf en daar is het. Ja, dat vind ik vreselijk knap.
De bijen leggen elkaar niet alleen uit waar die nectar te vinden is, maar ook hoeveel energie het kost om daar te komen. Tegenwind, afstand, alles wordt in die berekening meegenomen. En zo zorgen ze dat ze niet te zwaar beladen heen vliegen en dat ze precies met een lege maag bij de nectarbron aankomen.
Mijn bijen in Atten stonden op het dak van het Nijlbaddenhuis. Dat is hartstikke hoog. En daar beneden was dat hele mooie park. Daar gaan ze. Je moet iets uitleggen op een horizontaal vlak, maar je moet ook uitleggen dat je nog 3 verdiepingen naar beneden moet. En dan ga je dat ene begoniaatje achter het leeuwenterras, dat zit nog achter een muur, ga je dat precies vinden. Ik vind dat knap. Dat is hartstikke goed. Als zo'n koningin die dus gaat paren, die gaat naar een plek toe waar alle darren zich verzamelen. Je hebt darrenverzamelingsplaatsen, dat is rond een kerktoren, hoge boom. Daar gaan alle mannenbijen naartoe uit de hele omgeving. En die koningin gaat daar vlekloos naartoe. Die heeft haar moeder nooit gesproken voor die tijd, want die was al weg. Hoe kom je erbij? Ze doet het. En ze paart dus met zo'n 15 tot 20 mannen. En dat geeft ook weer aan van dat hele genetische samenstelling. Je zit niet met je eigen broeren. Je gaat niet met je eigen broer paren. Je zou ertussen kunnen zitten, maar die kans is klein. Dat vind ik hele knappe dingen in het geheel.
Co heeft veel respect voor de bij. Maar hij gaat niet zo ver als natuurlijk imker Geert. Die stelt dat je de bijen verzwakt als je ze berooft van hun honing.
Een beetje imker die zijn verstand gebruikt, die haalt niet die laatste druppel honing eruit. Die doet dat met mate. En dat kan. Want er is genoeg.
Gewoon mijn logisch verstand zegt dan, ja, het kan natuurlijk. Maar als je het niet weghaalt, dan kunnen ze hun energie in hun eigen gezondheid en in hun eigen volk en in hun eigen larven stoppen. In plaats van iets maken wat steeds wordt weggenomen.
Op een gegeven moment is het volk groot genoeg dat ze een overschot maken. Je moet zeker niet uit jouw broedkamer moet je honing halen, want die is voor de bijen zelf. En daarbovenop staat vaak een honingkamer. Nou, in de lindetijd stroomt die in 2-3 dagen vol. En dan hebben de bijen tekort aan ruimte. Dan gaan ze zwermen als je niks doet. Dus haal je dat eruit en dat wordt makkelijk daarna weer aangevuld. Als je in een goed drachtgebied zit. En een stad als Amsterdam is een perfect drachtgebied. Het is warmer dan de omgeving, er is geen landbouwgif. En er zijn heel veel mooie binnentuintjes met hele mooie klimops en noem het op wat er staat. Daar is genoeg te halen. Maar er zijn ook imkers die hebben van die dollartekens in hun ogen. En die halen de laatste druppel eruit. Dat is fout.
Ondertussen staat er een bijenkast in mijn tuin en voeren mijn bijvrouwen Maisha, Rosa, Ines en ik de bijen suikerwater. Dat doen we omdat het een nieuw volk is, dus ze hebben nog geen honingvoorraad.
Hey, en toen heb je ze daarna, dus die dinsdagavond, weer gevoerd?
Ja, en toen dus een dubbele portie. Toen 700 water en 300 suiker.
De zomer is zo droog dat ze nauwelijks nectar binnenhalen. Het is een noodgreep.
Nou, dus dat dan betekent maandagavond weer gevoerd?
Ja, weer hetzelfde. Ja, dus een beetje een soort baby's eerste hapje.
Oh, kijk! Ze eet.
We mogen onze kast pas na een maand voor de eerste keer openmaken. Tot die tijd weten we niet hoe het met onze bijen gaat. Als ze niet eten van het suikerwater, kan dat komen doordat ze echte bloemen hebben gevonden of doordat wij iets verkeerd doen. Ik vond dat ik maar weinig bijen zag zoomen rond de kast en maakte me een beetje zorgen. Dus heb ik onze leraar Geert gevraagd om te komen als wij voor de allereerste keer onze kast openmaken en mee te kijken hoe het ervoor staat. Want het duiden van al die soorten raad is lastig voor een beginner.
Ik denk dat het wel kan.
Ja.
Wil jij, Stef, of wil jij Ines?
Oh ja, zal ik Ines gaan? Ja,
waar is er zijn een paar duizend bijen, hè, dus het is logisch dat er een paar rond je hoofd gaan vliegen. Zo ook soms.
Ga jij daar aan die kant kijken?
Heel veel broed.
Oh, kijk, allemaal dammenbroed. Heel veel broed.
Is dat dan nectar?
Want ik kan het dan niet meer zien als ik er recht voor sta. Nee, dat is dus allemaal broed.
Geert, weet je nog de laatste les dat ik zo bang was dat er niet genoeg bijen waren?
Mm.
Nou, daar ben ik nu toch wel helemaal gerustgesteld.
Kijk van hoeveel gesloten broed er is, gaat dat exploderen als het ware?
Het is een enorme opluchting. Een maand lang waren we onzeker of onze bijen wel aan de leg waren en of ze wel zouden overleven. En nu zien we heel veel raten met daarin witte larven in een slijmerige substantie. Broed, bijen in de maak. Ons volk gaat groeien. Ik concludeer dus opgelucht dat het goed gaat. Maar dat ziet Geert anders.
Nu echt nul van nectar. Dus als je nu niet zou voeren, zou de koningin heel snel stoppen met eieren leggen.
Wel broed, maar geen nectar. Een domper dus. En er is nog een donkere wolk. Naast de twijfel of we het wel kunnen, dat imkeren, is er ook opeens de twijfel of het überhaupt wel goed is wat we doen. Dat komt door een reportage in Vroege Vogels, die we net zagen op tv.
Kijk, als er heel weinig bloemen zijn, en dan hebben die wilde bijen het al moeilijk. Als je er dan ook nog een efficiënte nectarverzamelaar als een honingbij bijzet, ja, die eten gewoon al die nectar op. En dat is dan niet meer voor de vlinders, de zweefvliegen en de wilde bijen. Dus ik maak me hard voor het behoud van de wilde bijen. En dan moeten we wat terughoudend zijn met het plaatsen van honingbijkasten. Vooral in dit soort belangrijke bijengebieden.
Deze entomoloog zegt dat het super slecht gaat met de wilde bij door al die mensen die opeens gaan imkeren omdat ze zich zo'n zorgen maken om de honingbijen. Net als wij dus.
Toen werden wij een beetje bang.
Werden we niet naar gekeken.
Ik ook niet, ik durfde het gewoon niet.
Ik vond het zo vervelend nieuws.
Ik ook.
Dus is het wel goed om een nieuw volk de wereld in te helpen?
Op dit moment zijn het aantal natuurlijke bijenvolken nog zwaar onvertegenwoordigd.
Ja.
En we hebben die dus juist nodig. Dat de darren die hier straks inkomen andere koninginnen kunnen bevruchten. En dat de koninginnen juist worden bevrucht met genen die het wel kunnen overleven. En niet telkens weer die raszuivere genen van Buckfast of Carnica. Waarvan dat we zien dat ze het moeilijker overleven.
We zijn goed bezig. Dat is de essentie.
We mogen gewoon doorgaan. Ja.
De natuurlijke manier voor een bijenvolk om te vermeerderen is het zwermen. De koningin vertrekt dan met een deel van het volk en gaat op zoek naar een nieuwe woonplaats. In de kast zijn zo'n 10 nieuwe koninginnen in de maak die een week later uitkomen. De koningin die als eerste uitkomt, doodt haar rivalen en gaat op bruidsvlucht. En zo begint de cyclus opnieuw. Co Veldman vertelt waarom hij als regulier imker het zwermen tegenhoudt.
Laten zwermen is een heel mooi proces. Het is het beste, want de bijen kiezen zelf. De bijen gaan ook van huis met de voorraad en de soorten bijen die ze nodig hebben. Als wij als imker een kunstzwerm maken, dan voorkom je het zwermen. Maar dat is eigenlijk wel een ingreep die niet heel erg goed is. Maar in een grote stad als Amsterdam moet je daar toch echt wel over nadenken. Volgens mij moet je dan zeggen, goh, ik moet toch maar die kunstgreep gaan doen, want ik kan mijn buurt hier niet meer opzadelen. Mensen weten niet wat ze overkomt als daar een zwerm opeen aan hun fiets hangt. In Atlas mocht ik geen zwermen laten vliegen, want die landden ergens tussen de gorilla's en die ging er met een tak op slaan en dan kregen we problemen. De wiesende raakte op hol van mijn zwerm en dat, ja, daar was mijn directeur niet zo heel erg blij mee hoor. Dus, en hoeveel kans heeft die zwerm om een goede huisvesting te vinden? Woon jij op het platteland, heeft niemand last van jou, kun je overal zorgen dat er voor mij wat grote nestkasten zijn waar zo'n ding zich in kan vestigen. Dat vind ik dus de plicht van een imker, daar moet je over nadenken.
Geert zal me later vertellen, zo'n zwerm is geen enkel probleem. Als je ergens een zwerm ziet hangen, aan het stuur van je fiets of waar dan ook, dan is er een speciaal nummer dat je kunt bellen en dan komt er een dolgelukkige imker die klont met bijen ophalen. Aardig detail, als imker moet je altijd een zakdoek bij je hebben. Die hang je dan bij een zwerm en dat betekent dat volk voor jou gereserveerd is, dat jij het als eerste hebt gevonden. Want je moet natuurlijk wel nog even naar huis om je kieps op te halen voordat je het volk kunt scheppen. Terug naar Co. Co ziet zichzelf tussen een natuurlijk imker en een regulier imker in. Hij gebruikt bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen tegen de varroa-mijt, maar wel natuurlijke. En ook al selecteert en koopt hij zijn koninginnen, hij ziet ook de nadelen daarvan.
Wij hebben bijen geselecteerd die zo lekker aardig zijn. Ik heb zelf Canica bijen, omdat ze zo fijn zijn om mee te werken. Je kan bij wijze van spreken in je zwembroek ermee werken, want ze doen niks. Maar deze hebben zich ook niet meer geleerd te verdedigen. En toen kwamen die wespen van het najaar op een massaal op. En die kwamen de honing halen. En die bijen gingen met hun armen over elkaar zitten om daarna te kijken hoe het gebeurde. Want ze verdedigden zichzelf niet meer. Is onze eigen selectiefout die wij erin gebracht hebben. Nou, draai dat maar weer eens terug. Dat gaat niet meer zo makkelijk lukken. Dus wat wij als mens doen, heeft altijd gevolgen waarvan je later achterkomt van, hey, dat was toch niet zo heel erg goochel.
Onze bijen zijn hartstikke assertief. Dat krijg je met zo'n natuurvolk. We worden allemaal gestoken en de bulten zijn puur natuur en indrukwekkend groot. En wij hebben dus ook geen bijen die gefokt zijn op goed haalgedrag. En eerlijk is eerlijk, ze hebben vooral last van de droge zomer. Hoe het ook komt, er zit geen druppel honing in onze kast. En ze moeten 16 kilo honing hebben om de winter door te komen. Dus we gaan ze nog meer bijvoeren. Om de dag doen we dat nu. Eigenlijk kan ik niet met vakantie. Maar gelukkig nemen de bijvrouwen het die weken over.
Oké, bijvrouwen.
We zijn het date vanaf de
Nassaukade. Geert is net geweest en we zijn nu net klaar. En nou, wat we zagen, meiden, dat was ongelooflijk. Die hele raad is naar beneden uitgebouwd tot in die punt.
Het is echt heel erg mooi.
Ze hebben gewoon echt vet veel zitten werken en we zagen heel veel broed.
Heel veel broed, heel veel gesloten.
Zoals Geert zegt, heel veel broed.
Ja. Maar nu dan de stand van zaken. Er zat dus helemaal geen honing in. En Geert zegt dus van ons volk zet blijkbaar snel suikerwater om in broed. En ze kiezen er dus niet voor om het suikerwater om te zetten in honing.
Ja, ik denk dat we gewoon een heel sociaal volk te pakken hebben, waarin ze dus helemaal losgaan op vermenigvuldigen, maar dus niet zo nadenken over de toekomst of zo.
Ja.
En ik wil nog één ding zeggen.
Tuurlijk.
En niet meer op vakantie gaan stemmen?
Nee, elke 3 dagen tot eind september, hè? Elke 3 dagen. Dus ja, we moeten naar 16 kilogram, dames.
We moeten naar 16 kilogram.
Targets
die we moeten halen met het sociale volk.
Ja.
Ah, de schatjes. Heel veel plezier op vakantie, Ines en Stef. En we zien elkaar snel.
Doei.
Doei.
Een sociaal volk. Wat moet ik daarmee als ze niet eens voor zichzelf kunnen zorgen? Mijn moraal zakt. Rosa is nu een paar keer gestoken en ze heeft veel last.
Dus mijn hele hand is nu opgezet. En ik dacht, ik ga toch maar even naar de dokter. Dus ik ben naar de dokter geweest en ik heb nu pilletjes gekregen voor een allergische reactie. En de dokter zei ook van ja, als het dan de volgende keer zou het nog heftiger kunnen worden. Dus ik zat ook misschien te denken, moet ik handschoenen aan gaan doen? Maar dat is ook weer niet volgens het protocol van Geert. Dus ik was eigenlijk wel heel erg verdrietig vandaag. En ik was ook bang dat ik nooit meer een imker zou kunnen worden.
Ik krijg mijn derde bijensteek. In mijn rechterhand deze keer. Een stukje audiodagboek.
Het klopt en het is warm. En ik kan hem niet meer buigen. Dus ik kan ook niet een mes vasthouden. En ik kan niet schrijven. En ik haat die kutbeesten. En Ines sms net. Ja, nee, we moeten ze dat toch gewoon vergeven. En dan denk ik, waarom? Gewoon nog 1 keer en ik zet ze op straat. Ik vind echt, dan ga ik ze eten geven en dan ga je mij steken. Ik kan zelfs mijn microfoon niet uitzetten.
We worden allemaal een beetje angstig.
En dames, ik ben gewoon echt nog steeds een scheidneus. Ik durf nog steeds niet zo goed, maar ik heb nu wel mijn vinger in die bak gehad en dat er 1 bij op mijn vinger liep.
Maar als wij het al niet volhouden na een paar prikjes, wie moet de bij dan redden? En waar moeten ze nou precies van gered worden?
Ik ben Thierry Blaquière. Ik ben sinds 2000 bijenonderzoeker aan de Wageningen Universiteit en Research.
Waarom gaat het volgens jou slecht met de bijen bij ons in Nederland?
Nou, daar moet ik meteen een eerste ontkenning op opgeven. Want ik vind niet dat het slecht gaat met de honingbijen. Dat is dus een punt.
Ik ben zo verbijsterd. Maar waarom denk ik dan dat ik alleen nog maar stotter?
Ik ben ook, omdat ik denk dat het heel slecht gaat met de bijen, dit programma gaan maken.
De mensen denken altijd dat het slecht gaat met de bijen. En dat blijven ze ook denken. Terwijl we al jaren hebben dat we zeggen, nou, dat gaat best goed.
20 jaar geleden hadden de bijen het nog wel zwaar, zegt Blaquière. Maar ook hier heeft hij een totaal ander verhaal dan wat ik eerder hoorde over de bij. Bestrijdingsmiddelen, zegt hij,
zijn het probleem niet.
Wat we hebben gehad is zo rond 2000 zagen we in Nederland opeens sterftecijfers van 25%, soms 30%. Dat was rond 2000. In 2005 en 2006 kwam er een verhaal over colony collapse disorder in Amerika, waar opeens zomaar op sommige plekken 70% van de volken dood was. Dat heeft er wel voor gezorgd dat mensen dachten, oeps, het gaat heel slecht met de honingbijen, het is heel kwetsbaar. Vervolgens is dat verhaal is heel erg geannexeerd door de lobby tegen de chemische industrie van natuurlijk ligt dat aan het gif. En ik denk dat was natuurlijk een van de mogelijkheden. En mensen denken ook, het moet wel aan het gif liggen. Want ja, dat begrijp je. Alle andere oorzaken zijn veel lastiger. Moet je veel meer van weten, moet je veel meer nuance van zien voordat je snapt wat het betekent.
Zijn er vakgenoten van jou die dit tegen zullen spreken, wat jij nu zegt?
Ja, die zijn er wel. Alleen de vakgenoten die echt met de bijen aan het werk zijn, die zullen datzelfde zeggen. Het zijn meer de vakgenoten die bezig zijn met, soms met toxicologie, maar vooral ook mensen die bezig zijn met omgevingswetenschappen, redden van de natuur. Ja, meer dan de mensen die bezig zijn met de bijen.
Tjeerd Blaquière zegt dat niet de pesticiden, maar de varroamijten de grootste vijand zijn van de bij. Tjeerd leidt een groot onderzoek met als doel oplossingen vinden tegen varroa. Een parasiet die zich in bijen vastbijt en ziektes verspreidt.
De sterfte van de volk, want we hadden sterfte in die proef, kwam voor meer dan 95% kon dat verklaard worden door de varroamijt. Een paar procenten door die Nosema-parasiet. En helemaal niet door de belasting met het gif.
En jouw onderzoek is niet betaald door een gifleverancier?
Nee, maar mijn nieuwe onderzoek wel.
Ja?
Maar een gifleverancier is een uitdrukking van, er zal niemand onder de rubriek in de Gouden Gids staan onder gifleverancier.
Hoe noem jij een gifleverancier?
Ik werk mijn nieuwe onderzoek deels door Bayer betaald. En zij zijn leverancier van gewasbeschermingsmiddelen, of je mag zeggen pesticiden. Vind ik, je hoeft geen eufemisme te gebruiken, maar die hebben we in de landbouw helaas nodig.
Niet heel verrassend dat iemand die betaald wordt door Bayer zegt dat gif geen probleem is. En dus ga ik bellen met andere onderzoekers.
Hallo, Koos.
Dag, met Stef Visjager van Koos Biesmeijer, hoogleraar Natuurlijk Kapitaal aan de Universiteit in Leiden. Hij leidt een 4-jarig onderzoek naar de honingbij in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Nou, ik vroeg waarom gaat het zo slecht met de bijen? En toen zei hij, het gaat niet slecht met de bijen.
De honingbijen die gaan niet achteruit in aantallen in Nederland, dat klopt.
Ik bel ook met John Smit van IJs, het kenniscentrum insecten.
Nou, met de honingbij gaat het tegenwoordig inderdaad niet slecht meer. Een aantal jaren geleden hadden ze heel erg veel last van varroamijt en van wintersterfte. En dat lijkt de laatste jaren iets beter te gaan.
Blaquière heeft dus gelijk. Ik vraag Koos Biesmeijer ook of hij het eens is met de conclusie dat niet pesticiden het grote probleem zijn.
Ik heb 4 jaar lang nationaal onderzoek gedaan aan wintersterfte in honingbijen en waar dat aan ligt. En daar komt uit dat het aan een aantal factoren samen ligt, maar dat de belangrijkste factor daar eigenlijk in is de inker en hoe die omgaat met varroa en de aanverwante ziektes. Ja.
Dus waar de experts het over eens zijn, is dat de bijen minder last hebben van pesticiden dan van slecht imkeren en de varroamijt. Biesmeijer noemt als voorbeeld van slecht imkeren te veel bijenkasten te dicht op elkaar zetten, waardoor de varroamijt makkelijk overstapt naar een volgend volk. En Blaquière noemt als voorbeeld het te gretig zijn met honingoogsten. Dus dit goede nieuws over de honingbij wordt van verschillende kanten bevestigd. Niet echt het beeld dat ik uit de pers heb gehaald, waar moord en brand wordt geschreeuwd over de honingbij. Tjeerd Blaquière heeft wel een idee hoe dit komt.
Als jij als organisatie het idee hebt, of als pers, van we moeten nou maar eens af van die chemische gewasbescherming, dan heb je de baat bij dat je suggereert dat die sterfte van honingbijen door de gewasbeschermingsmiddelen komt. Want ja, honingbijen zijn wel aaibaar, zijn lief. Dus daarmee mobiliseer je mensen. Mensen die misschien niet zo goed weten hoe het werkelijk zit.
Ik bel mijn leraar Geert om het goede nieuws te vertellen, dat het eigenlijk prima gaat met de honingbijen. Maar hij vindt het te vroeg om te juichen.
In 2016 weer even een soort van meevalt, dat het dan lijkt van dan is er niks aan de hand. Ik wil nog altijd niet zeggen dat we met de bijenteelt daarom per se op de goede weg zijn.
Misschien zijn er wel voldoende bijen, maar de meeste zijn niet gezond. Dus we moeten zorgen dat het niet alleen nu, maar ook de komende 100 jaar goed blijft gaan met de bijen. En, zoals ik al had verwacht, vindt Geert pesticiden wel degelijk een probleem. Maar over één ding zijn Geert en Tjeerd het eens. Natuurlijk omgaan met bijen is het beste.
Op de positieve noot is het dus heel fijn om te zien dat ook de wetenschappers er uiteindelijk achter komen dat de natuurlijke selectie door laten werken, dat de beste manier is op lange termijn om een beter bijbestand te hebben. En dat is echt iets, een ontwikkeling van de laatste 2-3 jaar.
Ooit leerden we op school dat het zo simpel was met de bloemetjes en de bijtjes. Maar ik heb me nu een jaar lang intens met die bijtjes bezig gehouden en ik zit met veel meer vragen dan toen ik begon. En dat is niet alleen omdat het systeem van de bijen zo ingenieus en veelomvattend is, maar vooral omdat ik twijfel of de informatie die ik gevonden heb wel klopt. De hamerslag kwam gisteren. Via de Universiteit Wageningen kreeg ik bericht over dat schokkende beeld van die Chinezen met kwastjes in een perenboom uit de documentaire More Than Honey, die Geert ons had laten zien. Dat met de hand bestuiven heeft niets met bijensterfte te maken, zegt Tjeerd Blaquière, maar met het kweken van een heel bijzondere perensoort. Ik weet echt niet meer wat ik moet geloven over de honingbij, de wilde bij, de pesticiden, wel of geen honing eten. En dat maakt dat ik me in die prachtige bijenwereld toch in een wespennest waan. Maar mijn bijen en ik, wij hebben ons verzoend. Mijn 25.000 bijen hebben beloofd om ons niet meer te steken. Dus mijn bijvrouwen en ik, wij gaan door op de natuurlijk imkeren manier van Geert. Maar wel met handschoentjes aan, ook al is dat niet volgens protocol. En ook met af en toe stiekem een lik honing. Het is eind oktober. We staan rond de kast om te controleren of er genoeg honing voor ze is om de winter door te komen.
Benieuwd naar de uitslag.
Naar de uitslag. Nou ja, we hebben hem hier.
Hoe is je gevoel, Stef? Dat ze het heel goed doen.
Ja.
Dat ik me een beetje geneer dat ze Geert 3 keer hebben gestoken, onze
twee
meisjes.
Keer?
Oh, 2 keer.
Ja, maar ja.
Moet je zijn neus zien.
Het is niet, moet je zijn neus zien. Het is heel groen.
Nou ja, ik heb wel erger in de supermarkt gestaan dat ze denken dat ik een van de cage fighter ben. Kijk, als we al de honing optellen, heb je ongeveer 14 kilogram. Even terugrekenen, okay. Toch?
Maar dus,
dus nu hangen onze bijen op wintertros. Terwijl buiten de temperatuur daalt, houden zij het met elkaar op precies 14 graden. Om de beurt zitten de bijen aan de buitenkant, trillend met hun vleugeltjes, om elkaar warm te houden, de hele winter lang. De schatjes.
I am a honeybee, shut out from the colony, and they won't let me in. So I left the hive, they took away all my stripes and broke off both my wings. So I'll find another tree and make the wind my friend. I'll just sing with the birds, they'll tell me secrets of the world. But my other honey bee stuck where he doesn't want to be. Oh, my darling honey bee, I'll come save you even if it means have to face the queen.
U hoorde Wij en de Bij, gemaakt door Stef Visjager van Radiomakers Desmet voor de NTR. Eindredactie King B. Jair Stijn, montage en techniek Frans de Rond. Met veel dank aan de bijvrouwen Maisha, Ines en Rosa. Als u meer wilt weten over de werkwijze van de Natuurlijke Imkers en Geert van Kerkhoven, kijk dan op de site van wellbeing.org. Wel met dubbel L en being met dubbel E. En wilt u meer weten over het reguliere imkeren? Kijk dan op de site van de NBV, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Hun adres bijenhouders.nl. En die gegevens die kunnen we ook naar u toesturen als u even een mailtje naar ons stuurt. Het adres is redactie@npodoc.nl.
Radio Doc met Co de Kroet.
Het had er al lang moeten zijn. Het Holocaust Namenmonument Nederland. Een plek waar de namen staan van 102.000 Joden, Sinti en Roma die zijn vermoord in nazi-concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het wordt het grootste monument van Nederland en moet verrijzen in de Amsterdamse binnenstad. Om precies te zijn, in de oude Joodse buurt van de hoofdstad. Het is een initiatief van het Nederlands Auschwitz-comité en het ontwerp stond eigenlijk al meteen vast. Maar gerenommeerd beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen zet er vraagtekens bij. Een documentaire van Botte Jellema.
Er komt aan het Weesperplein in Amsterdam een monument ter herinnering aan de Holocaust.
Een monument komt hier in Amsterdam, in een wijk waar tijdens de Tweede Wereldoorlog veel Joden woonden. En op een steenworp afstand van de synagoge en het Joods Historisch Museum.
De muren komen ook in een bepaalde vorm te staan. Hè? Die vormen eigenlijk een woord.
We zeggen, in memoriam, laten we niet vergeten,
in het Hebreeuws.
Dit is het Auschwitz-monument in het Wertheimpark. Dat heeft Jan Wolkers gemaakt. Het zijn gebroken spiegels. Dit is wel een spraakmakend monument. Glasplaten gebroken, dus de symboliek ligt er een beetje dik bovenop, vind ik. Dus het is niet mijn type monument. Maar het werkt wel en het is ook een monument dat zijn dienst bewijst. Er gaan veel mensen hier naartoe. Je ziet op die glasplaten ook allemaal steentjes liggen. Dus ik neem aan dat dat mensen zijn die die steentjes daar weer de bedoeling op hebben. Dus het werkt wel. Nou, de naam van de kunstenaar ben ik even kwijt, maar het is een Duitse kunstenaar. En die heeft een plan opgevat om bij alle woningen van gedeporteerde Joden een bronzen steentje in het trottoir te plaatsen. En hier zijn er dus twee geplaatst. Michael Cohen de Lara en Klaartje Cohen de Lara Veerman. Gedeporteerd in 1943. En vermoord in Sobibor. Ja. Dus hier hebben deze twee mensen gewoond. Die van hieruit ook zijn weggevoerd. Ja, het werkt wel. Ja, meteen struikel je, dat is wel geestig. Maar niet over een stolverstar. Nee. Je hebt dus overal allerlei zaken die praktisch nut hebben, zou je kunnen zeggen. Dus een weg om op te rijden, een huis om in te wonen, een kantoor om in te werken. En dan heb je een monument en dat wil eigenlijk niks anders dan jou eens laten denken. En dat is een vreemd fenomeen. Want je beseft ook dat als jij iets moet denken, dat er anderen zijn die willen dat je iets denkt. En in dat proces gebeurt er nogal wat. Weet je, en dat, daar spelen allerlei zaken, allerlei agenda's. En dat maakt het, wat mij betreft, het fenomeen monument ook zo interessant. Ja, in Berlijn zie je dus een monument waar geen enkele naam op staat. Het bestaat uit een enorme hoeveelheid gladgepolijste betonnen blokken, zou je kunnen zeggen, die uit de grond opkomen. Wat ik zelf een van de mooie aspecten van dat werk vind, is dat je verschillende generaties iets met dat werk ziet doen. Dus, er wordt wel gezegd dat dat niet moet, maar de kinderen die spelen daarop. Weet je wel. Dus, ja, als je een beetje, met een beetje fantasie zou je kunnen zeggen, je, Je loopt als het ware tussen de grafstenen door. Die grafstenen zijn dan een meter of twee hoog. Dus je kan daar tussendoor lopen. Dus je loopt in dat raster. Maar daarop zie je vaak spelende kinderen. Dus je voelt dan ook een soort van het verschuiven van de tijd. En wat mij bevalt aan dat monument is dat ik niet het gevoel heb dat me iets opgedrongen wordt. Maar dat ik zelf getriggerd word om na te denken. En ik vind toch dat het meest belangrijke aspect van een monument moet zijn. Het monument zelf heeft een zekere mate van abstractie. En het nodigt je uit om je fantasie te laten gaan. Weet je kan niet aan het monument zelf aflezen wat je moet denken. En hoe je moet denken. En in welke pas je moet lopen. En wat je moet voelen. Maar je wordt uitgenodigd om er zelf iets mee te doen. En die uitnodiging is dusdanig dwingend, maar ook subtiel, dat je die graag aanneemt. En dat vind ik een kwaliteit van dat monument. Nou, we zitten hier aan de Weesperstraat. De achterkant van de Hermitage komt uit op een soort van restparkje, zou je kunnen zeggen. Weesperstraat is natuurlijk een hele vreemde plek in Amsterdam. Ze wordt ooit bedacht als grote verkeersader en dat wil het nu niet meer zijn. Dus er is allemaal gerommel om het een beetje nog weer een binnenstedelijk karakter te geven. Maar het heeft toch die lompheid van een grote snelweg. Dus het is ook een stukje niksland, vind ik eigenlijk. En hier is het plan om enorm nationaal holocaustmonument te bouwen. En dat gaat dit hele stuk, wat zal het zijn, 100 meter, 120 meter, gaat dat in beslag nemen. In 1982 heeft Maya Lin het Vietnam Memorial gemaakt. Het Vietnam Veterans Memorial heeft dat tot officieel, geloof ik. Onder het maaiveld heb je dus een wand met 50.000 namen van gesneuvelde militairen. En dat monument is 7 jaar na de Vietnamoorlog is dat opgericht. Met als gevolg dat je heel veel familieleden van die overleden soldaten had en hebt. Die lopen als het ware met die doden onder het maaiveld. Dus dat werkt enorm natuurlijk. En die vinden dus hun familielid tussen al die namen. En vaak hebben ze een papiertje mee. Dan maken ze die naam even op het papiertje met een potloodje. Dus dat was destijds was dat shocking en nieuw en enorm succesvol. Ja, geweldig monument. De narigheid is dat daarna, omdat het zo populair was, is het overal waar je maar komt, is dat toegepast. En dat is een soort van commodity, weet je. Dat is een soort van, hoe herdenk je nou? Pak iets van de plank en het eerste wat op die plank ligt is een namenmonument. En dat heeft het sleets gemaakt.
De muren zijn opgebouwd uit 102.000 Amsterdamse bakstenen, met op elke steen een naam.
Dat je er doorheen loopt en er komt geen einde aan. En dat geeft aan wat wij steeds zeggen, laat zien waar discriminatie, antisemitisme, et cetera, toe kan leiden.
De opdrachtgever nu beroept zich nog steeds op datzelfde mechanisme. Namelijk dat ze spreken ook over nabestaanden. Nou, de opdrachtgever zegt zelf dat we moeten opschieten met het monument, omdat straks die nabestaanden ook uitgestorven zijn. Dus dat mechanisme van in die massa mensen en die grote tragiek, die ene persoon vinden die direct bij jou staat, dat mechanisme verdwijnt. En dan blijft er dus een monument over dat zijn werk alsnog moet doen. En dan is de vraag, hoe werkt dat dan? Dus hoe werkt het als je 102.000 namen van mensen ziet die niemand persoonlijk meer kennen? Dus dan krijgt het een andere dimensie. En daarin moet het ook functioneren. En dan is de vraag van hoe spreek je dan de generaties aan die dan met zo'n monument geconfronteerd worden? Dan zegt het Auschwitz-comité,
het is een grote waarschuwing. Het is een waarschuwing tegen vooral antisemitisme. Ja, dat zal ook zo zijn. Maar de vraag is van, moet je tegenwoordig, als je wilt waarschuwen tegen antisemitisme, zou je dat niet beter formuleren als je een werkend monument hebt dat waarschuwt tegen fascisme? Weet je, en fascisme heeft vandaag de dag een gezicht dat niet per se aan de Tweede Wereldoorlog is gekoppeld. Weet je, ik denk dat als je zoiets belangrijks wilt maken als het Nationaal Holocaust Monument, en ook heel nadrukkelijk een nationaal monument, dan vind ik ook dat je daar een nationaal gesprek over moet voeren. En dan kan je wat mij betreft alsnog uitkomen bij Liebeskind, als dat het beste ontwerp blijkt te zijn. Wat ik wel betwijfel. Maar dan heb je in ieder geval het gesprek gevoerd. En nu is het zo dat de voorzitter heeft zelfs uitgelegd hoe het ging. Bij de Auschwitz-lezing zei Liebeskind, hebben jullie nog niet zo'n monument? Nee, zei het Auschwitz-comité. Nou, dan wil ik het wel maken. Hij bood het aan. Nou, dat vond men wel een goed idee. En zo is dat bij de gemeente terechtgekomen. De gemeente heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat ze zich niet inhoudelijk daarin gingen bemoeien. Dat ze alleen maar faciliteerden. En zo is dat bijna een hele besloten aangelegenheid geworden voor iets wat zo enorm. Het gaat het grootste monument van Nederland worden. Voor wat je wel kunt zeggen, het grootste moment in de Nederlandse geschiedenis. En dan is het heel vreemd om te constateren dat daar het gesprek over onmogelijk is. Ik ben bij een presentatie geweest in 2016. Dat was een besloten presentatie. En daar werd een portfolio van het ontwerp getoond. En daar stond geen letter in over waarom het monument eruit ziet zoals het eruit ziet. Er stond heel veel in over hoe het eruit ging zien. Maar niet waarom het er zo uit ging zien. Brons herdenkt niet, wij herdenken. In Berlijn, daar hebben ze, dat was een open inschrijving. Er zijn 600 ontwerpen voor gemaakt. En er zijn weet niet hoeveel debatten over geweest. En het impliciete voordeel daar ook van is dat het denken over hoe je een monument moet maken ook leeft. En dat ontbreekt hier aan alle kanten. Dus er is een enorme gemiste kans, zowel artistiek gezien, inhoudelijk gezien, maar ook als het gaat om hoe je die Holocaust herdenkt.
Eind 2018 gaat dat gehaald worden?
Ik hoop het.
Hans van Houwelingen over het Holocaust-namenmonument Nederland in oprichting. Deze documentaire werd gemaakt door Botte Jellema. Afgelopen week kwam in het nieuws dat het Amsterdamse stadsdeel Centrum de bezwaren van omwonenden van het nieuw te bouwen monument heeft afgewezen. De bewoners hadden trouwens weer hele andere bezwaren dan kunstenaar Hans van Houwelingen. Voor meer informatie over de podcast van Radio Doc of over deze documentaire, onze site npodoc.nl/radiodoc. En wilt u reageren? We horen graag van u. Dat kan via de e-mail redactie@npodoc.nl. Volgende week in Radio Doc, palmen op de Noordpool. In sommige Nederlandse sloten komt een plantje voor dat dikke lagen vormt op het water, azolla. Op het oog ziet het er een beetje uit als eendenkroos. Maar professor Henk Brinkhuis die kijkt er anders naar. Hij denkt dat azolla ons kan redden van de verdere opwarming van de aarde. Nou, volgende week een portret van deze opmerkelijke geoloog. En op deze zender zometeen natuurlijk Langs de Lijn met collega Herman van der Zandt. En ik wens u nog een hele fijne avond verder.
Oh, my other honeybee, no longer stuck where he doesn't want to be. Oh, my darling honeybee, I have saved you and now that you're with me. We can make our own honey. Oh, ba-dum-bum.